Ik ben Sarah Leijzen, voormalig klinisch psychologe die de praktijkdeur achter zich sloot om aan de slag te gaan met teams en leiders. Deze podcast is voor professionals en teamleiders die actief willen bouwen aan de cultuur in hun team en organisatie en die met nog meer zelfvertrouwen en lichtheid in hun leiderschap willen gaan staan. Hallo en welkom bij de tweede aflevering van de Durf Leiden podcast. In deze tweede aflevering wil ik het met jullie hebben over effectief teamleiderschap. Dus dat betekent, om het topic wat af te bakenen, met teamleiderschap bedoel ik het leiderschap dat je neemt of de initiatieven dat je neemt om zo de mayonaise tussen teamleden goed te doen pakken. Dus dat gaat echt over hoe zorg ik dat de samenwerking in die team zo goed mogelijk verloopt, dat de mensen in het team zoveel mogelijk in hun kracht komen te staan, dat er onderling zo vlot mogelijk afgestemd wordt en dat we dan ook zo als team de beste resultaten neerzetten. Dus het gaat niet over strategisch leiderschap rond doelen bepalen. Het gaat echt over de focus op het team en de interacties en de relaties onderling. En ik wil in deze podcast met jullie kijken naar drie dimensies die daarin spelen in effectief teamleiderschap. En ik kan me voorstellen dat je zo doorheen het beluisteren van die drie dimensies, dat je voeling gaat krijgen met, die dimensie, dat, eigenlijk is dat bij mij sterk ontwikkeld, dat is iets dat ik voortdurend toepas. En deze dimensie, daar wil ik precies nog wat meer in groeien of daar zie ik nog wel een soort leercurve voor mezelf. Laten we beginnen met de eerste dimensie. En de eerste dimensie is de dimensie van empathisch verbinden. En dus waar dat je betrokken bent op het team, op de teamleden individueel, waar dat je oog hebt voor hoe zitten die in hun rol, hoe ga je het ermee, maar ook het team als geheel. Hoe loopt dat hier tussen teamleden? Spelen er dingen onder de waterlijn? Dus het is die dimensie waar dat je je empathische antennes wat uitsteekt naar het welzijn, zowel van teamleden individueel, maar ook van de groep. En zo als leider empathisch opstellen, dat maakt dat collega's jou makkelijk vinden om dingen bespreekbaar te maken. Dat ze op hun gemak zijn bij u, dat ze zich goed voelen bij u, dat jij een soort veilige plek bent. En ik moet zo denken aan die quote, ik ga het waarschijnlijk verkeerd citeren, maar het is iets als "People don't remember what you did, but they remember how you made them feel." En dat gaat over die eerste dimensie. Het is zo de kwaliteit van in relatie gaan met de ander en de ander laten weten van hey, ik zie u, ik hoor u en ik zie u ook in wat het er voor u belangrijk is of wat er voor u toe doet. En die eerste dimensie, dat is een dimensie die heel erg bijdraagt aan zo psychologische veiligheid in het team. Want een leidinggevende die sterk inzet op verbinding en empathie, dat creëert gewoon al een soort vibe of atmosfeer in het team, waarbij dat teamleden weten, oké, ik kan hier dingen zeggen en ik ga daar niet op afgerekend worden. Dat is welkom, ik kan eigenlijk mij uitspreken hier. Het is hier een veilige plek. En soms is dat ook wel gewoon het allerbelangrijkste zo. Dat teamleden willen soms gewoon beluisterd worden in wat dat voor hen moeilijk is of waar dat ze zoekend in zijn, waar dat ze last van hebben en ze willen daarin gehoord worden. En natuurlijk, soms is beluisteren alleen is dat niet genoeg. En dan is een tweede stap of een vervolgstap dat je met hen op zoek gaat naar oplossingen. Dat je checkt van, welke rol kan ik daarin spelen? Heb je van mij iets nodig? Hoe gaan we dat hier aanpakken? Enzovoort. Maar zelfs dat is niet altijd nodig. Dus soms is gewoon al het er zijn, er beschikbaar zijn, het beluisteren, is dat al super waardevol. En zo in de psychologie hebben ze daar een term voor en dat heet containment. En containment betekent dat jij een ruimte biedt voor emoties van de ander of voor de beleving van de ander en dat jij die mee vasthoudt, dat je die mee containt. En je zou kunnen zeggen dat een groot deel van leiderschap dat containment is. Nu, ik vind persoonlijk dat die eerste dimensie van empathisch aansluiten, dat is eigenlijk de basis. Daar vertrekt het van. Want hoe meer verbinding dat jij ontwikkelt met je team, met je collega's, hoe meer mogelijkheid dat jij ook zal hebben om invloed uit te oefenen. En invloed, dat bedoel ik hier niet op zo'n rare manipulatieve manier, maar gewoon op een neutrale manier. Zo, invloed is de kracht om dingen mee in beweging te zetten, als persoon, als leider. En hoe meer anderen, hoe meer je collega's zo erop vertrouwen en er gerust in zijn dat jij hen ziet in wat er voor hen belangrijk is, of dat je bereid bent om rekening te houden met hen, hoe meer dat ze jou ook mandaat gaan geven, hoe meer dat ze ook openstaan voor jouw ideeën, voor jouw input, voor jouw leiderschap. En als jij iemand bent die sowieso al sterke antennes heeft voor wat anderen voelen en nodig hebben, dus als jij van nature ook makkelijk verbinding aangaat met anderen, ja, dan is de kans groot dat die eerste dimensie dat sterk ontwikkeld is bij jou. En soms is ze zelfs zo sterk ontwikkeld dat het soms ook wel uitdagend kan zijn, zo het empathisch aanwezig zijn bij teamleden. Want ja, jij bent natuurlijk ook gewoon een mens. Je hebt ook goede dagen en slechte dagen. En zelf ga jij ook al wel eens door lastige periodes. Misschien door dingen die privé spelen. Dus dat beïnvloedt natuurlijk ook hoeveel ruimte dat je hebt om empathisch aanwezig te zijn bij anderen. En ja, het is ook vaak zo, wat ik merk is dat als jij zelf in een leidinggevende rol zit en als jij het lastig hebt of als jij eigenlijk ergens in beluisterd wilt worden, dat ook niet altijd zo evident is om daar dan zelf mee met je teamleden over te praten. Ik merk zo om allerlei verschillende redenen dat toch niet zo evident is. En als je dan geen andere plek hebt om daarin beluisterd te worden, als je er wat alleen mee blijft zitten, ja, dat kan soms wel best eenzaam voelen. En er is ook zoiets als de term empathiemoeheid. Want als er verschillende teamleden tegelijkertijd komen aankloppen bij jou, ja, dan kan dat soms ook wel even te veel zijn. Want natuurlijk ben je wel bereid om te luisteren en om aanwezig te zijn bij die individuele teamleden. Maar als dat dan tegelijkertijd komt, of die optelsom van verschillende collega's die daarop beroep doen, ja, dat kan soms wel een stretch zijn. En ook zo nog een ander aspect is, zo als leidinggevende heb jij vaak een bril of een perspectief op het geheel, op wat het team als geheel nodig heeft, op wat de organisatie als geheel nodig heeft. Teamleden hebben dat natuurlijk ook, die een bril. En als leidinggevende is het een stuk ook uw verantwoordelijkheid om dat geheel mee te bewaken en vast te houden. En kan jij ook niet altijd op alleen maar de individuele noden ingaan altijd? En soms, wat ik wel vaak hoor van teamleiders, is dat ze het soms missen dat individuele teamleden zelf ook dat perspectief mee inbrengen en vasthouden van het team of van de organisatie. En als dat te lang ontbreekt of zo, dat je voelt van, ah, maar wacht even, iedereen van mijn team ziet ook het belang van het geheel en van de organisatie. Als dat wat uitblijft, kan dat ook frustrerend zijn, omdat je dan wat balans mist. En je mist wat zo balans tussen die gerichtheid op de eigen noden, maar ook zo de noden van het team, de werking en de organisatie. Dus die eerste dimensie is superbelangrijk, super waardevol. Je zou kunnen zeggen dat is de basis. En daarnaast hebben we ook andere dingen nodig. We hebben nood aan andere dimensies daar nog naast. En de tweede dimensie is die van sturen, richting geven, uitdagen, soms confronteren en soms ook begrenzen. En je zou kunnen zeggen, waar dat de eerste dimensie die van de yin is, zou je kunnen zeggen dat die tweede dimensie de yang is. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Bijvoorbeeld, stel op de teamvergadering dat er een collega is en die laat regelmatig zo met zijn lichaamstaal merken dat hij niet akkoord is. En zo, hij rolt met zijn ogen of er gebeurt iets met die wenkbrauwen, maar verder zegt hij ook niks, hij zwijgt. Nu, als dat ene keer gebeurt, ja, dan gaat het daar misschien niet zoveel van maken. En als dat een patroon wordt, als dat in de herhaling zit, als je ziet dat dat ook een impact heeft op het team, omdat mensen zo wat voorzichtiger worden in wat dat ze wel of niet zeggen en ze beginnen zo vanuit hun ooghoeken de reactie van die collega in doog te houden, ja, dan wil je daar misschien wel iets mee doen. En vanuit die eerste dimensie van empathisch verbinden, dan zou je misschien na de meeting die je collega in kwestie even apart beluisteren. Even horen van, amai, waar word jij dan getriggerd in het moment? Waar heb jij last van? En daar dan begrip voor opbrengen. En in de tweede dimensie gaat je ook iets anders doen. Daar gaat je die collega in kwestie ook bewust maken van het effect dat dat heeft op de openheid en de veiligheid om te spreken in de groep. En daar ga je misschien ook een verzoek doen van volgende keer als je nog eens zo in iets van irritatie schiet of als je er echt anders over denkt, ja, spreek u gewoon uit, laat gewoon van u horen, want dan kunnen we het daarover hebben. Hè. Dat is veel helpender dan als je met je ogen rolt. Een tweede voorbeeldje. Stel dat je zo al een tijdje observeert dat er belangrijke dingen blijven liggen de laatste weken. En jij bent je echt heel erg bewust hoe hard dat het team werkt. Hè. Dus het is niet dat het team niet hard aan de slag is. En volgens jou worden niet de juiste prioriteiten gesteld. Hè. Dus er wordt tijd en energie gestoken in dingen die minder belangrijk zijn. En daardoor blijven belangrijke dingen liggen. En ja, ontstaan er ook issues. Hè. Er ontstaan problemen, dingen lopen mis. En je voelt van ja, ik heb daar iets mee te doen. Nu, vanuit die eerste dimensie van empathie aarzelt je misschien om dat bespreekbaar te maken. Ja, omdat je weet dat Pieter bijvoorbeeld, dat je thuis heel erg aan het worstelen is. Die gaat door een echtscheiding en die is zo heel hard zijn best aan het doen om zo zichzelf bijeen te houden en alle ballen in de lucht te houden. En zo Samira, een nieuwere collega, die is zo nog heel zoekend. Die wil eigenlijk vooral heel graag bevestiging dat ze het goed doet. En zo het feit dat wat er bij hen leeft en wat er bij hen speelt en wat dat ze nodig hebben, dat zo sterk op je scherm staat, dat je daar zo bewust van bent, dat is eigenlijk supergoed. Hè? Want dat gaat jou helpen om dat op een zorgzame manier bespreekbaar te maken, om dat op een afgestemde manier te bespreken. Maar als je enkel bij empathie en begrip blijft en als je je niet zou uitspreken, dan krijgt het team ook niet de kans om zich bewust te worden van het feit dat die prioriteiten nu eigenlijk te weinig bijdragen aan het uiteindelijke resultaat en dat er ook veel belangrijke dingen tussen de mazen van het net vallen. En dus als jij zou denken, ja, maar ik kan dat nu toch niet zeggen, want de Pieter heeft het zo lastig en Samira gaat zich nog onzekerder voelen. Als jij zwijgt om die reden, dan krijgt het team ook niet de kans om daar iets aan te veranderen. En jij zult je waarschijnlijk alleen beginnen ergeren. Het zal impact blijven hebben op jullie werk en resultaten. En andere mensen zien waarschijnlijk ook wel dat er belangrijke dingen blijven liggen. Maar ja, die ploeteren misschien gewoon verder, omdat ja, zo hetzelfde blijven doen vaak nu eenmaal gemakkelijker is dan zo u afvragen wat dat er anders kan. Dus binnen die tweede dimensie kies je om wel te benoemen wat dat je ziet. En vervolgens bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met het team over hoe jullie samen kunnen zorgen dat de tijdsbesteding binnen het team dat ook meer in lijn ligt met wat er echt belangrijk is. Dat jullie samen zorgen dat er dat de prioriteiten, dat daar de meeste tijd en energie naartoe gaan en dat die ook effectief eerst gebeuren. Ik hoor van de leiders die ik coach dat ze die tweede dimensie vaak uitdagender vinden dan die eerste. Bijvoorbeeld het aanspreken van een collega omdat er bezorgdheden zijn over zijn functioneren. Of het bespreekbaar maken van bepaalde patronen dat je ziet in de teamwerking, maar waarvan je op voorhand ook wel voelt dat het gevoelig ligt. Of het begrenzen van gedrag dat vreet aan de veiligheid in het team. Bijvoorbeeld zoals negatief praten over elkaar in plaats van dingen rechtstreeks uit te spreken. Enzovoort. Wat al die situaties gemeen hebben, is dat die dingen bespreekbaar maken of daarover in gesprek gaan met je collega's, dat zorgt voor een bepaald risico. Een risico dat de ander het misschien wel lastig gaat vinden om jouw boodschap te horen. Dat hij daardoor geraakt of getriggerd gaat worden. En dat hij misschien vervolgens in oordelen naar jou gaat of in kritiek. Amy Edmondson, dat is de auteur van De Onbevreesde Organisatie, of in het Engels The Fearless Organization. En zij is ook degene die de term psychologische veiligheid definitief op de kaart heeft gezet. Zij noemt dit ook wel interpersoonlijk risico. Het is het risico dat doordat je iets uitspreekt, dat er oordeel of kritiek zal volgen en dat dat iets zal doen ook met jouw plek in de groep. Nu, zo het volwassen en mature stuk in jou, dat al wel heel wat ervaring heeft, dat al heel wat watertjes doorzwommen heeft, ja, dat stuk van jou kan daar waarschijnlijk wel best mee om, hè, met dat risico. Of dat mensen kritiek hebben, of over jou praten. En tegelijkertijd worden we soms ook gestuurd door andere stukken in onszelf. Ja, je zenuwstelsel bijvoorbeeld. Je zenuwstelsel dat, zonder dat je het vaak weet, getriggerd geraakt als het iets waarneemt dat gevaar signaleert. En dat heeft vaak te maken met buiten de groep dreigen te vallen. Want zo jouw primitieve brein dat wil vooral zorgen dat je veilig bent. Dat je veilig bij de tribe, bij de kudde hoort. Want dat is de grootste garantie dat je niet wordt opgegeten door een of ander roofdier. Dus jouw primitieve brein gaat vaak een stressrespons genereren als jij iets doet waarmee dat je risico loopt dat de groep jou er mogelijk uitzet. En die stressrespons die ontstaat vaak compleet buiten jouw wil of buiten jouw bewuste denken om. Een andere laag daarvan is dat je soms ook geraakt kan worden in een soort kindstuk, een stuk waar dat trauma rondleeft. En opnieuw, ook al ben jij een stevige, zelfbewuste, bekwame professional of leidinggevende, soms gebeuren dit soort dingen gewoon, buiten jouw wil om vaak. Dus die tweede dimensie daagt jou veel meer uit in die thema's en ook in de behoeften aan veiligheid, aan erbij horen, verbinding houden met de ander. En is daarom emotioneel vaak uitdagender dan die eerste dimensie. Het doet veel meer beroep op jouw vermogen om jezelf te reguleren, ook als je echt in een sterke stressrespons, denk maar zo fight, flight, freeze, fawn, jouw vermogen om die stressresponsen te reguleren. En ook op jouw vermogen om onaangename gevoelens te verdragen en die spannende situaties aan te blijven gaan, ook als een groot stuk van jou ze veel liever wil vermijden. En dus het vraagt heel wat lef en moed, die tweede dimensie. Tijd nu voor de derde dimensie. En dat is eentje die minder besproken wordt dan de andere twee, als het gaat over effectief teamleiderschap. Het is de dimensie van cultuur maken. Je kan cultuur beschouwen als de set aan onuitgesproken normen en gedragsregels in jullie team. Als de eerste twee dimensies de yin en de yang zijn, dan zou je kunnen zeggen dat de derde dimensie die cirkel is rond het yin-yang symbooltje. De cirkel die het geheel omvat. Want dat is met cultuur net zo. Het zijn de onuitgesproken normen en gewoontes in jullie team die de grootste bepalende factor zijn voor hoe dat jullie samenwerken. Of de luiderroepers de beslissingen in het team bepalen, of dat jullie die beslissingen samen als team nemen. Of jullie over elkaar praten aan de koffiemachine, of dingen rechtstreeks uitspreken. Of teamleden defensief reageren bij feedback, of dat elkaar feedback geven en vragen doodnormaal is en eigenlijk bijna dagelijkse kost. Dat het vooral de gewoontes en de onuitgesproken normen zijn in organisaties en teams die gedrag bepalen, dat hoor je ook in uitspraken als culture eats strategy for breakfast, of een andere uitspraak is don't change the people, change the culture. En in die derde dimensie ga je reflecteren over en actief bouwen aan de cultuur in je team. Je gaat reflecteren over vragen als wacht even, welke patronen zie ik hier nu in ons team terugkeren? En wat zeggen die patronen over onze huidige cultuur? En welke cultuur willen we in de plaats? En dat reflecteren, dat doe je idealiter samen met je team, zodat jullie meteen een gedeeld bewustzijn en een gedeeld draagvlak ook ontwikkelen richting jullie gewenste cultuur. En vervolgens, als een soort architect, ga je of gaan jullie samen die bouwblokken kiezen in de samenwerking die iedereen van het team voortdurend gaan uitnodigen om gedrag te stellen dat beantwoordt aan die gewenste cultuur. Bijvoorbeeld, stel dat je merkt op jullie teamvergadering dat sommige teamleden zich heel vlot uitspreken, dat die ook wel heel wat spreektijd innemen en de andere teamleden zwijgen. en dat beslissingen vervolgens dus vaak door dezelfde mensen gestuurd worden. Jij observeert dat en je merkt dat dat zich herhaalt. Als iets één keer gebeurt, is het willekeurig. Als het twee keer gebeurt, is het toeval. En vanaf het drie keer gebeurt, is het een patroon. Jij ziet dus dat het een patroon is. Dat de luidste stemmen of steeds dezelfde stemmen het meeste wegen op beslissingen in het team. Nu, als jullie gewenste cultuur er eentje is waarbij dat iedereen zich vlot kan en durft uitspreken, dat jullie beslissingen samen vanuit gelijkwaardigheid nemen, dan is dit een patroon dat je als cultuurmaker gaat vastpakken. Dus binnen die derde dimensie van effectief teamleiderschap ga je de rol van architect innemen. Je gaat reflecteren, welke bouwblok rond besluitvorming hebben wij als team nodig om op zo'n manier tijdens de vergadering in gesprek te gaan en beslissingen te nemen dat iedereen echt evenveel inspraak en invloed heeft op de beslissing. En het woord bouwblok, dat refereert naar iets van stevigheid, basis, structuur en zo iets om mee te bouwen, letterlijk. En een proces kan zo'n bouwblok zijn. Je gaat dus op zoek naar een proces om beslissingen te nemen dat stevigheid en structuur biedt en dat bijdraagt aan jullie gewenste cultuur. Zo'n mogelijk proces, dat kan consensbesluitvorming zijn, als besluitvormingsproces. Waar jullie niet zoeken naar consensus, want dat kan soms eindeloos lang duren en zo eindigen in een soort halfbakken compromis waar dat eigenlijk niemand echt enthousiast over is. Maar bij consent gaan jullie zoeken naar een voorstel waar geen bezwaren meer rond leven. Bij consent ga je iedereen uitnodigen om rond een voorstel uit te spreken of ze het voorstel goed genoeg vinden om uit te testen, of toch een bezwaar hebben. En een bezwaar is een reden waarom het huidige voorstel mogelijk tot negatieve effecten of schade gaat leiden. En consentbesluitvorming zorgt vaak voor betere en snellere besluitvorming. Het is een proces waarbij de alle stemmen wel gehoord worden. Een andere bouwblok of een ander idee zou kunnen zijn dat je het inhoudelijk uitwerken van belangrijke voorstellen, dat je dat vaker uit de vergadering trekt en dat een kleiner groepje eerst een voorstel uitwerkt, om dan op de vergadering het voorstel samen als team af te kloppen. En belangrijk is dan dat je zorgt dat in die kleine groepjes dat daar genoeg gemixte vertegenwoordiging zit uit het team, dus niet alleen de extraverte verbale teamleden. Of nog een derde idee zou kunnen zijn dat jullie vaker rondjes doen tijdens de teamvergadering, waarbij dat iedereen even deelt hoe ze naar een bepaald thema kijken, in plaats van dat we enkel dezelfde mensen horen. Nu, er zijn nog heel wat andere patronen waar dat je als cultuurmaker mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld, als je merkt dat het een patroon is dat teamleden om toestemming komen vragen, aan jou bijvoorbeeld, maar misschien ook aan het team, door altijd dingen nou eerst op de teamagenda te zetten in plaats van bepaalde knopen zelf door te hakken. Zo knopen die ze eigenlijk vanuit hun rol helemaal zelf zouden kunnen doorhakken. Of misschien zie jij een ander patroon. Een patroon waarbij dat er te veel solo slim wordt gespeeld, dat er wat op eilandjes gewerkt wordt en dat er te weinig wordt afgestemd. Dat er te weinig gedeelde richting wordt bepaald. Of een patroon kan ook zijn dat ergernissen die zo onderling beginnen leven, dat die onder de waterlijn blijven, dat die niet bespreekbaar gemaakt worden, waardoor dat ze ook op den duur in de weg komen te zitten. Dus er wordt niet over gepraat, maar ze zijn wel voelbaar en ze hebben een negatief effect op de samenwerking. Ook dat kan een patroon zijn. Enzovoort. Nu, bij eender welk patroon, het idee is telkens hetzelfde. Vanaf dat je iets waarneemt, dat in de herhaling zit, en waarvan dat je voelt, ja, dat is eigenlijk niet wat dat we graag zouden willen zien in ons team of in onze samenwerkingscultuur. Vanaf dat je dat ziet, ga je als cultuurmaker reflecteren, oké, wat kan ik hier doen? Welk element of welk proces of welke bouwblok is hier nodig om andere patronen uit te nodigen, om iets anders mogelijk te maken? En in deze podcast gaan we naar veel van die bouwblokken kijken. En ik beschrijf er ook veel in mijn boek dat de teamleider als cultuurmaker heet. Om cultuurmaker te zijn heb je twee dingen nodig. Het eerste is ruimte en tijd om even uit te zoomen en te reflecteren. Want als je enkel in zo het dagdagelijkse hollen zit van meeting naar meeting en brandjes blussen, is het moeilijk om te reflecteren over bijvoorbeeld een andere manier van vergaderen. Je hebt er gewoon niet de bandbreedte voor omdat je zo in het dagdagelijkse zit. Het tweede dat je nodig hebt als cultuurmaker is lef. Je moet kunnen verdragen dat het team je weerwerk geeft als je een nieuwe aanpak introduceert. Want de eerste keer dat jij het idee van consent-besluitvorming introduceert in je team, ja, gaan sommige collega's misschien niet direct enthousiast zijn. Dat zou kunnen. Zeker als ze het gewend zijn om gewoon hun mening te geven, zonder per se verantwoordelijkheid te moeten nemen voor wat dat dan betekent naar de uiteindelijke beslissing, ja, dan gaan ze echt wel moeten wennen aan consentbesluitvorming. Want dat proces nodigt net sterk uit om eigen verantwoordelijkheid op te nemen. En bijvoorbeeld te reflecteren of dat je nu echt een bezwaar hebt of dat eerder een mening of een bezorgdheid is. Dus het is een shift van, ja, ik zeg hier mijn gedacht en that's it, naar ik reflecteer bewust over wat dat ik hier ga inbrengen en ik neem verantwoordelijkheid om naast mijn bezwaar ook zelf een suggestie te doen om tot een oplossing te komen. En zo'n shift maken, ja, dat vraagt soms tijd en geef die tijd dan ook. En vertrouw erop dat het proces zijn werk doet en dat mensen zelf op de duur ervaren wat de meerwaarde is. Soms zijn het de collega's die eerst het meest kritisch zijn, die na een tijdje de grootste voorstanders worden van een nieuwe aanpak of een nieuwe manier van de dingen doen. Laat je dus alsjeblieft niet afschrikken of verlammen als er kritische bedenkingen zijn bij de dingen die jij aanbrengt als cultuurmaker. En dus durf maar te blijven staan. Durf vasthouden aan een bepaalde bouwblok als jij vanuit je buik voelt, ik denk echt dat dit ons gaat helpen. We hebben het nu bijvoorbeeld lang over consentbesluitvorming gehad, maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen, veel meer bouwblokken. Bijvoorbeeld een check-in doen bij het begin van de meeting. Of een korte evaluatie doen aan het einde van jullie vergadering rond hoe dat het team zo de voortgang en communicatie tijdens de vergadering heeft ervaren. Of het herverdelen van rollen in het team, zodat teamleden meer gedeeld leiderschap opnemen. Of het stellen van gezamenlijke doelen en prioriteiten en het regelmatig samen evalueren daarvan, enzovoort. Wat er ook nodig is aan cultuurelement of bouwblok, dat jullie team elke keer opnieuw gaat uitnodigen om dat gedrag te stellen dat bijdraagt aan de cultuur die jullie graag willen zien. Weet dat als jij die dingen introduceert als cultuurmaker, dat je echt iets heel belangrijk doet, iets heel waardevol. Want je doorbreekt patronen die daar net niet aan bijdragen, aan die gewenste cultuur. En je maakt in plaats daarvan nieuwe patronen mogelijk in het systeem. Je bent een patroondoorbreker dus en je bent ook een mogelijkmaker. En dat doet ertoe. Dat is echt helpend en belangrijk. Ook al voelt het in het moment soms lastig, omdat je soms reactie krijgt op het feit dat je aan de status quo morrelt. Niet iedereen is daar altijd blij mee en dat is ook helemaal oké. Vanuit dimensie 1 kan je daar empathisch bij aansluiten, bij wat dat dan oproept bij sommige mensen in het team. Je kan daarbij aansluiten vanuit betrokkenheid, begrip, geduld. Vanuit dimensie 2 ga je het team blijven uitdagen en vragen om een beetje te stretchen. En als cultuurmaker blijf je die metablik houden. Welke patronen helpen ons niet en wat hebben we dan nodig in onze samenwerking om die patronen te doorbreken? Blijf dus maar morrelen aan die patronen, blijf bouwen en blijf cultuur maken. Ik support er alvast volop voor jou en het team. Vond je deze podcast waardevol? Je zou me echt een supergroot plezier doen door een review achter te laten op Spotify of Apple Podcast of door erover te delen op LinkedIn of Instagram. Zo kunnen de juiste mensen deze podcast sneller vinden. En als je nog meer inspiratie in je inbox wil ontvangen, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Link staat in de show notes.